Maar het thema van vanmorgen, dat is dan ook back to the basis. En dan geloof ik in de fundamenten van ons geloof. Zoals ook beschreven staat onder andere in Hebreeën, in de brief van de Hebreeën in hoofdstuk 5 en 6. Het geloof in God, leer van dopen, leer van bekering wordt erover gesproken. En dat heeft dan te maken ook met de fundamenten van ons geloof. En juist geloven, dat leidt tot juist leven. En het leven is uit God. Uit een goed hart komt leven en genezing voort. Hoe? Als je vanuit je hart, wat ik zo net al zei, het centrum van je bestaan, als je daar positieve woorden uitspreekt, dan zul je ook dat zaad wat je zaait ook ontvangen. En uit een verkeerd hart, uit niet een goed hart, uit niet een wedergeboren hart of wedergeboren geest, hoe je het nou maar noemen, als je maar steeds negatieve woorden over jezelf uitspreekt, iets van, nou, het is ook nooit goed, ik weer, het overkomt mij weer, en het is altijd maar klagen of oordelen, negatief spreken, dan krijg je ook wat je zaait. Daarom is het ook zo belangrijk dat we die waarheid waar we net over zongen, de waarheid van de Heer Jezus Christus, in ons bewaren en dan ook die woorden uitspreken. Want ze zijn leven. Het woord van God is geest en is leven en is waarheid. En God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in zijn Zoon. En wie de Zoon van God heeft, die heeft het leven. En wie de Zoon van God niet heeft, helaas, heeft het leven niet. En wat is dat iets kostbaars? Dat wij de naam van de Heer Jezus, de Zoon van God, hebben. Kees die noemde dat ook al, de namen vorige week. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En men noemt hem wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader en vredevorst. Dat zijn de namen van de Heer Jezus Christus. En hij zei ook van, dat wonderbare raadsman, dat daar eigenlijk twee waren. Hij is wonderbaar en God van wonderen en hij is ook onze raadsman. In Johannes evangelie, dus de ene is dan, andere evangelie beginnen allemaal met de geboorte van de Heer Jezus. Maar Johannes die begint gelijk, die gaat gelijk de diepte in. En die zegt dan ook van, in het beginnen was het woord en het woord was bij God. En het woord kwam tot ons, het woord is vlees geworden. En het is ook daardoor het licht van de wereld geworden, het licht der mensen. En er staat er even verderop een tekst, wat eigenlijk, zeg ik wel van, dat vind ik een van de trieste teksten die in de Bijbel vermeld staan. Hij kwam tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen. En dat gebeurt nog zo vaak, vandaag aan de dag, dat God zijn, de Heer Jezus of God zijn hand, zijn rijk zijn hand uitreikt naar jou toe, naar iemand toe, en je weigert het. En wat zullen de gevoelens van God zijn? Ik hoorde van de afgelopen week nog even een predikster. En die kwam op de straat een zwerver tegen. En die werd zo bewogen. En die wou hem helpen. En ze had de Bijbel bij zich. Ik geef hem mijn Bijbel. Ze zei van, hier heb je mijn Bijbel. Het woord van God. Er zit troost in. Er zit hoop in. Er zit leven in. Maar hij weigerde. En iedere keer. Zij drong eigenlijk wel een beetje bij hem aan. Maar ze weigerde. Pertinent. Nee, ik ben humanist. En ik wil er niks mee te maken hebben. En ze werd er gewoon verdrietig van. Toen sprak de Heilige Geest door haar hart. Hij zei van, en zo is het ook met de Heer Jezus. Die steekt zijn hand uit. Die reikt zijn hand aan. En mensen aanvaarden het niet. Nemen het niet tot zich. En wat gaat er dan in het hart van de Vader om? Hij is gekomen om het verlorene te zoeken. En soms heeft het verlorene helemaal geen reactie. En gaat ze maar door met hun leven. Maar dan die beloften wat ik net ook las. En daar staat in Spreuken 4, sla acht op mijn woorden. Hoe gaan wij daar dagelijks mee om? Maar we weten gewoon, het leven is niet altijd even gemakkelijk. Het is niet altijd allemaal, halleluja, prijs de Heer. Ook wij als kinderen van God gaan wel door dingen heen. Peter heeft het zo straks al even genoemd. Ook wij als gemeente, en dat treft natuurlijk eerst en allereerst de gezinnen. Maar ik zie er ook gewoon als aanvallen op de gemeente. Van toch ernstige ziekten van de afgelopen periode, in de afgelopen weken. En dan zie je iedere keer twee waren met een hersentumor. En twee met een herseninfarct. En hartaanvallen, wat is er ook nog gebeurd? En hoe kan dat? En hoe ga je daarmee om? En dan zie ik, als ik dan met deze mensen praat, dan zie ik daar gewoon dat er altijd weer, dat je ervaart, hoe ze dan ook spreken, dat God erbij was. In die situatie. En dan zie ik altijd weer dat ze er beter uitkomen als dat ze erin gegaan zijn. En ik heb Annie ook even gevraagd of ze wel wilde getuigen hierover. Nou, Annie zegt van, ik schrijf het wel even op papier en dan wil ik graag dat je dat voorleest. Dus nou lees ik even een getuigenis van Annie voor. Annie is ook, zit ook in ons midden. Ja, ik zie je daar zitten. En luister maar goed, dit zijn niet mijn woorden, maar dit zijn de woorden van Annie, hoe ze dat heeft ervaren. Goedemorgen, lieve mensen. Allereerst wil ik jullie heel, heel hartelijk bedanken voor de kaartjes, gebeden, apps en bloemen. Geweldig, zoveel. Ik voelde me daardoor echt gesteund en gedragen. Het begon allemaal ruim 1,5 jaar geleden. Ik kreeg last van mijn rechterbeen en heb daar heel veel onderzoeken voor gehad. Een scan, spier, zenuwen en hernia onderzoek. Maar bij alle onderzoeken kwam er niets uit. Uiteindelijk naar huis gestuurd met het restless toe-syndroom. Daar kon ik medicatie voor krijgen, maar ze konden er verder niets aan doen. Dus dan leg je je er maar bij neer. Maar het werd steeds erger en ik besloot om dan toch maar die medicatie te nemen. Maar ook dat werd er niet beter op en mijn rechterarm begon ook wat raar te doen. En met deze klachten ging ik terug naar mijn huisarts. Die stuurde mij weer naar de neuroloog. Ik had daar zelf niet veel hoop op, want ze konden immers niets meer voor me doen. Maar ze had al gauw in de gaten dat er iets mis was. Ze zei, ik draai er niet omheen, maar jij hebt iets in je hoofd wat er niet hoort. En wil graag dat je nu door de scan gaat. Het moest allemaal niet gebeuren. Inmiddels hadden ze al een kamer voor me en kwamen met een rolstoel aan. Dan denk je wel even, wat gebeurt er allemaal? En sla de paniek toe. Maar ik voelde ook dat eindelijk de puzzelstukjes op zijn plek vielen. Voelde me al een hele tijd niet goed, had inmiddels wat druk op de oren en mijn rechteroog liet het af en toe ook afweten. En toen ik onder de scan was geweest, moesten we eerst nog een tijd wachten op mijn kamer, want de artsen gingen gelijk de gemaakte scan beoordelen. Ja, Gerrit was ondertussen behoorlijk verdrietig. Ikzelf was wonderlijk rustig. Toen kwam de arts met de uitslag en vertelde ons dat ik een tumor in mijn hoofd had. Een goedaardige, maar vrij groot. Nou, vrij groot, vind het behoorlijk groot. 6 keer 5 centimeter. Ik mocht wel naar huis en moest het rustig aandoen. 'S Avonds belde de neuroloog nog om te vertellen dat ik rekening moest houden met een epileptische aanval en dat ik niet mocht autorijden, fietsen en dergelijke. Die week daarna had ik veel afspraken en onderzoeken en kreeg ook te horen wanneer ik geopereerd werd, 17 september. Heel vlot, moest toch nog een kleine 3 weken wachten. Maar in die 3 weken ben ik behoorlijk achteruit gegaan. Mijn geheugen liep me in de steek en werd heel traag. Ik vergat veel dingen en kreeg alles niet meer zelf voor elkaar. Heel confronterend. Was ook zo moe, lopen ging ook steeds slechter. En toen was het de 17e. Op naar de operatiekamer. Bijzonder, zo rustig als ik was. En toen ze de narcose wilden toedienen, zei ik tegen de heer of ik nog even een liedje mocht. En die kreeg ze. Maak je toch niet druk, maak je toch niet sabbel, van Herman Boon. Zo mooi. En toen was ik weg. Ik werd erna wakker met het volgende liedje. Maak je toch niet druk, maak je toch niet sabbel. Zo mooi. Wat bijzonder. Dat je krijgt waar je om vraagt. Dank u wel, Vader God. Wat ook een rust heb ik ervaren. Hij was er al die tijd bij. Toen naar de uitslaapkamer en uiteindelijk werd ik naar de care-afdeling gebracht. Ja, Gerrit en Leona waren er en we hebben even gehuild met elkaar. Ik kreeg toen ook te horen dat ze 12 uur met me bezig waren geweest. Erg lang en iedereen was ongerust. Normaal zouden ze zo'n 5 uur opereren. Ik was een hele dag kwijt en je wordt natuurlijk niet zo leuk wakker na zo'n operatie. Ik zat aan allerlei toeters en bellen, had ook een drain in mijn hoofd voor vochtafvoer. Kreeg een dik gezicht, gratis botox, dat er ook nog humor bij. En volgens mijn vriendin kon ik wel bij de appie aan de slag met mijn hamsterwangen. Ja, lach maar dat staat hier ook. Haha. En dan komt het herstel. Wat zo snel ging, wel achter de rollator, was nog erg zweverig en had geregeld uitval aan de rechterkant. Er was sprake van Beatrixoord, maar bleek gelukkig aan het einde van de week niet meer nodig. Maak je toch niet druk. Na een week in het ziekenhuis mocht ik die dinsdag naar huis. Wat was ik blij en dankbaar. Heerlijk weer thuis, wel nog met een rollator. Maar ook dat ding had ik al gauw niet meer nodig. Maak je toch niet druk. Nog wel erg moe en mijn hoofd gonsde en bonsde natuurlijk, maar ja, dat is ook logisch. Nu, bijna 6 weken geleden, ben ik weer bijna de oude en heb geen last meer van mijn geheugen en kan weer de meeste dingen zelf. En mijn been heeft even langer nodig om te herstellen. Maar ik denk maar zo, maak je toch niet druk, maak je toch niet sappel. Liefs, Annie. Applausje waard, hè? Dank u wel, Heer, dat we Annie ook zo mogen zegenen samen met dat hele gezin. Dank u wel, Heer, dat u haar ook voorspoed geeft en ook ja, dat die genezing ook volledig mag herstellen, Heer. En we willen u zo danken voor de medische wetenschap. Ik geloof ook dat als wij niet in de medische wetenschap geloven, dan moet je ook niet geloven dat God onze genezer is. Maar God werkt ook door doktoren heen. God die kan zo alle minuut iemand genezen, maar die werkt ook. Je moet nooit denken van, ik ga niet naar een dokter, want God is mijn genezer. Ik denk dat het altijd heel wijs en verstandig is, ook met ziekte aanvallen, dat je ermee naar God toe gaat. Heer, u bent mijn genezer, welke stappen mag ik ondernemen? Ik ga naar de dokter, wilt u mij ook de juiste artsen geven en wilt u ook de handen van de doktoren zegenen? Ik denk dat dat de juiste theorie, om het zo maar te zeggen, is om zo ook met ziekte en genezing om te gaan. Uiteindelijk is God onze genezer. Uiteindelijk is God er geweest die Annie en ook Benjamin en Wout en Jan-Peter er doorheen heeft gehaald. Amen. Back to the basics. Nou, toen Trace dat in het begin aankondigde, dat thema, gingen de verschillende gedachten. De een die dacht van, nou, terug naar je eerste liefde. En de ander die dacht van, het kruis. Dat is het fundament van ons geloof, dat de Heer Jezus voor ons aan het kruis gegaan is. En de ander denkt weer aan vrucht van de geest. Dat zijn ook allemaal van die fundamentele waarheden. Maar ik moest gelijk denken, toen ik dat hoorde, aan Hebreeën 6. Heel gek, maar dat gedeelte, dat ken ik vrij goed. Er staat van, dat gaat over het eerste onderwijs aangaande Christus. En laten we even lezen, Hebreeën 5, vers 7. Vanaf vers 7. En ik heb altijd nog de NBG. Tijdens zijn dagen in het vlees heeft hij gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan hem die hem uit de dood kon redden. En hij is verhoord uit zijn angst. En zo heeft hij, hoewel hij de zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. En toen hij het einde had bereikt, is hij voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwig heil geworden. Door God aangesproken als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En hierover hebben wij veel te zeggen. Maar het is moeilijk uit te leggen, omdat gij traag zijt geworden in het horen. Ik weet niet of je dat zelf ook ervaart. Ben je ook traag geworden in het horen? Maar hoewel gij, naar de tijd gerekend, leraars behoren te zijn, heb gij weer nodig dat men u de eerste beginselen van de uitspraken Gods leert. En gij hebt nog melk nodig en geen vaste spijs. Want ieder die nog van melk leeft, heeft geen weet van de rechte prediking. Hij is nog een zuigeling. Maar de vaste spijs is voor de volwassenen. En in de Statenvertaling staat zelfs van, de vaste spijs is voor de volmaakten. Want in God zijn wij volmaakt door het bloed van de Heer Jezus. Die door het gebruik hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en kwaad. Laten wij daarom het eerste onderwijs aangaande Christus laten rusten en ons richten op het volkomene. Zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof in God, van een leer van dopen en van oplegging der handen, van opstanding der doden en van een eeuwig oordeel. Dit zijn natuurlijk allemaal hele belangrijke dingen, maar daar moeten we niet altijd bij stilstaan, want dat is het fundament van ons geloof en daarop gaan we groeien. En dat zullen wij doen indien God het vergunt. Nou, de schrijver die schetst hier, we weten niet precies wie de schrijver is, sommigen zeggen dat het de apostel Paulus is, het staat er niet bij. Maar de schrijver die schetst hier een beeld van baby's en volwassenen. De melkfles of stamppot, op zo'n Groningen stamppotmaus, stamppot boerenkool is dat. Nou, melk is dan voor de pas bekeerden en vast voedsel voor degenen die al langer meelopen. Er staat er in vers 14, die door het gebruik hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en kwaad. Nou, met eigen woorden, het is door ervaring geoefend en ben je in staat om ook onderscheid te maken tussen goed en kwaad. En om hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. En de mensen aan wie de Hebreeënbrief was gericht, die behoorden eigenlijk al leermeesters te zijn, maar ze bleven nog steeds bij de basis. Bij het basisonderricht en in de principes van het christelijk geloof. Melk eigenlijk, spreekt de Bijbel dan over. Maar het doel, wat in vers 12 staat in hoofdstuk 6, dat je niet achterblijft, maar in de spoortreed van hen die dankzij hun standvastig geloof ontvangen hebben wat hun beloofd was. Het eeuwige leven heb je dan sowieso ontvangen, maar dat andere van wat hun beloofd was, ik denk, er staat hier verder niet bij, maar ik denk het ook heeft te maken met dat we ook de Heilige Geest hebben ontvangen, omdat dat ons is beloofd. En velen die blijven dan naar die melkfles, en hoe kan dat? Waarom zijn er toch dat de mensen, dat er heel veel zijn die geloven wel in de Heer Jezus, geloven in God de Vader, geloven in hun verlossers, gaan gewoon in hun gang en dan ben je behouden, zegt de Bijbel. Al wie de naam des Heeren aanroept, al wie in de Heer Jezus gelooft als zijn heiland en verlosser, dan ben je behouden, dan ben je een kind van God. Dat is duidelijk, dat staat heel duidelijk in Gods woord. Maar in hoeverre wordt het ook het belangrijkste in je leven? Dus niet alleen op zondag, even dat je naar de zondagse samenkomst gaat, maar dat je honger hebt naar dit woord van God. Niet vanuit verplichting, maar vanuit een verlangen om je Heer in Heiland te dienen, hem te danken. En om leiding te vragen, om raad te vragen. Hij is ook onze raadsman. En dat heeft ook te veel te maken met je wedergeboorte. Hoe ben je geboren? Daar kom ik straks wel op terug. Omdat het ook in dit gedeelte naar voren komt, de leer van dopen. En wat misschien ook een oorzaak kan zijn, in hoeverre zijn wij ook opgegroeid met heel veel principes en begrippen. In plaats van dat we gericht zijn op het leven. We kennen zo onze leerstellingen, daar zijn we ook mee opgegroeid. En we weten tot welk theologisch systeem we horen, reformatorisch of evangelisch of pinksteren of baptisten. En daardoor verwarren we wel eens het leven met de Heer Jezus, dat we dat verwarren met, vaak met het leven in een bepaald religieus systeem. En dat zien we vandaag aan de dag, er is ook afgelopen week een onderzoek bekendgemaakt, van dat meer dan de helft van de Nederlanders niet meer naar de kerk gaat of nog in God gelooft. Ik denk dat dat ook hier mede te maken heeft. Zo zijn er in de loop der eeuwen ook allerlei belijdenisgeschriften en formulieren ontstaan, wel met een hele goede inhoud, en er is niks mis mee, maar hebben we dat nodig? Hebben we het nodig dat voor het avondmaal, dat er dan een heel formulier heel snel gelezen wordt, of als er gedoopt wordt, weer een heel snel formulier moet er eerst. Dan denk ik nog wel eens aan vroeger dat ik moest denken aan afgeraffeld worden, want dat was een heel lang gedeelte en dat duurde dan een poosje. Hebben we dat allemaal nodig? Is de Bijbel niet genoeg? Ik moest even denken in Galia ook niet iedere zondag benaderen met het huwelijksformulier. Waar Paulus ons altijd zo voor waarschuwde, gaan we de wet weer toepassen of leven we door genade zijn we behouden door het geloof en dat we gerechtvaardigd zijn door dat Jezus onze schuld heeft betaald. Lieve mensen, we kunnen heel gemakkelijk vervallen in een bepaald godsdienstig systeem. Wij hebben geen godsdienst. We hebben geen godsdienst, we hebben een relatie. We zijn een gezin van God. We hebben een hemelse vader. We hebben onze grote broer, onze verlosser, zelf God, de Heer Jezus Christus. Weet je, ik moet ook heel vaak, toen ik tot levend geloof kwam, tot bekering, hoe je het nou wat noemen, kwam een van de eerste dingen waar me opviel, dat was de geloofsbelijdenis van Nicea. Een geweldige geloofsbelijdenis, niks mis mee, behalve ik miste daar wat in. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en aarde. Hoe waar, ook nodig, vooral in deze tijd, waar men heeft over de evolutietheorie, waar men heeft over een oerknal, hebben we nodig dat we weten dat ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en aarde. En dan, en in zijn enige geboren Zoon, onze Heer in Heiland, Jezus Christus, geboren uit de Maagd Maria, is geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle, opgestaan op de derde dag, opgevaren naar de hemel, zittende aan de rechterhand van de Vader, waarvan hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik ken het allemaal nog precies. En dan, wie ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper, duidelijke uitleg. En dan, in de Heer Jezus Christus, de Zoon, heel uitgebreid, 100% waar. En dat is ook het fundament. En dan, heel belangrijk, de Heilige Geest. En ik geloof in de Heilige Geest. Punt. En geen uitleg. En ik denk dat dat ook wel een oorzaak geweest is, dwars door alle eeuwen heen, van de gemeente van Jezus Christus, dat daardoor ook heel veel dingen fout gegaan zijn. Dat ze eigenlijk niet wisten, dat ze niet bewust de Heilige Geest aan de kant hebben geschoven, maar dat ze niet wisten, hoe moeten we daarmee omgaan. Terwijl de Bijbel daar zo duidelijk over is. Heb je wel eens opgevallen dat als Paulus het evangelie bracht, dan verkondigt hij niet de Christus van de vier evangeliën. Nergens hoor je hoe hij dan schrijft, bijvoorbeeld of preekt over de Samaritaanse vrouw, of het wonder van de van de spijzigingen, of de storm op zee. En je kent al die verhalen wel. Heel belangrijk, altijd weer heel mooi om daar ook weer een goede uitleg over te krijgen. Nee, daar had Paulus het nooit over. Hij verkondigde de opgestane Christus, die nu leeft en van wie ieder knie zich uiteindelijk zal buigen en van wie iedereen dan zal belijden dat Jezus is Heer, tot eer van God de Vader. En dan had hij het ook over de Heilige Geest, uitgebreide uitleggen daarover. En er is natuurlijk niks mis mee als wij die geweldige wonder van de Heer Jezus preken en dat we daar ook weer bij stilstaan. Maar echter, in de eerste gemeente lag het accent toch totaal anders. Hebreeën 10. Even lezen. Vers 19. Daar ook op de biemen, denk ik. Daar wij dan, broeders en zusters, en laat ik tot je doordringen wat hier staat. In de bidstorm werd nog gesproken over pijlen van het woord van God. Dat ons naar binnen mag schieten, als het ware. Dat we daarvan doordrongen worden. Daar wij dan, broeders en zusters, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Langs de nieuwe en levende weg die hij ons ingewijd heeft voor het voorhangsel. Dat is zijn vlees. Dus even in de kort, je had de tabernakel en dan had je het voorhof en het heilige en het heilige der heiligen. En daar hing een gordijn voor, daar mocht niemand komen. Want als je daar naar binnen zou gaan, dan zou je gelijk dood neervallen. Omdat daar het heilige der heiligen. En hier is dat door de Heer Jezus, doordat hij zij dit volbracht, is dat voorhangsel weggescheurd en mogen wij vrij tot de Vader, vrij tot de troon komen. Laten wij toetreden met een waarachtig hart en volle verzekerheid des geloofs. Met een hart dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad. En met een lichaam dat gewassen is met zuiver water. Nou, er is geloof, vers 23, dat spreekt dan over hoop. Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want hij die beloofd heeft is getrouw. En laten wij op elkaar acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Nou, dat is geloof, hoop en liefde. En dat gaat er nog even verder. We moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen. Dus het is ook heel belangrijk dat we ook samenkomen als lichaam van Christus. En hoe heeft Paulus dat eigenlijk ervaren? Waarom sprak hij daar echt over hoe hij de Heer Jezus kende en hoe hij ook de Heer Jezus bracht in zijn boodschap? Nou, de eerste ontmoeting die Paulus had met de Heer Jezus, dat kostte hem bijna het leven. Hij vervolgde de gemeente van Jezus Christus. Paulus was een geweldige theoloog. Als Paulus vandaag geleefd had, dan zou je hem de titel geven van, denk ik, van hoogleraar, professor, want hij had een hoop kennis. Hij had gezeten aan de voeten van Gamaliel, hij was een geweldige bijbelleraar, dus hij was doorkneed in het woord van God, in de profetieën, in de wetten, daar wist hij alles van. En toen kwam in één keer de nieuwe leer van de apostelen. En die dacht van, ja, maar dat klopt niet. Dat gaat tegen. Dus zijn hart was oprecht. Zijn hart was oprecht naar God. Hij zei van, dit klopt niet. Dit is een helemaal verkeerde leer. In de gemeente, hij ging rond en hij verwoestte de gemeente. En toen was hij op weg naar Damascus. En toen in één keer kwam een fel licht. Dat omstraalde hem helemaal. En hij viel van zijn paard. En hij hoorde een stem. Saul, waarom vervolg jij mij? En dat vind ik wel mooi. Zo mooi, zoals dat er staat. Er staat niet van, Saul, waarom vervolg je mijn gemeente? Nee, Saul, waarom vervolg je mij? Dus de Heer Jezus die vereenzelvigt zich helemaal met ons, met zijn gemeente. En ook een keer, de tweede keer, toen werd hij opgenomen in de derde hemel. En daar heeft hij persoonlijk met de Heer Jezus gesproken. En dat was niet de Jezus met een baard en sandalen aan. Het was de verheerlijkte, de eeuwige Christus. En zo predikte Paulus hem. Daarom heeft hij ook al die openbaringen. Want Paulus heeft ons eigenlijk het meeste meegegeven. Zelfs Petrus die schrijft in zijn brief, als Paulus dingen schrijft, daarin is een en ander wel eens moeilijk te verstaan. Dat schreef Petrus over hem. En dan kijken we naar dat eerste onderwijs. Leer van bekering. Leer van dopen. Nou, en dan denk ik wel eens, waarom is hier altijd zoveel strijd over? En ik denk dat dit een van de dingen is waar Satan ons op aanvalt. Dat hij het niet wil. Dat, nou, helemaal niet dat we ons bekeren. Maar ook niet dat we ons laten dopen. En helemaal niet dat je je uitstrekt naar de doop in de Heilige Geest. En toch is dit van fundamenteel belang, lieve mensen. Zowel de bekering, dat hebben we allemaal gedaan. Zoals we hier zitten, neem ik aan. En zo niet, dan kun je dat altijd nog doen. Dan ben je een kind van God. Maar dan, de waterdoop. Heb je je laten dopen? Ben je er wel eens mee bezig geweest? Ja, maar is dat nou zo belangrijk? Het gaat toch al met het kruis van de Heer Jezus dat ik in hem geloof? Ja, maar voor een goede start De Bijbel spreekt over de wedergeboorte, dat je opnieuw geboren wordt. En als een kindje geboren wordt, dan moet zo'n geboorte ook compleet zijn. Je hoeft maar even wat te gebeuren en zo'n babytje maakt geen goede start. En zo is het ook met je wedergeboorte, dat je geest wedergeboren wordt, vernieuwd wordt. Dan moet je een goede start maken en dat begint natuurlijk met bekering. En dan ben je een kind van God geworden. Maar zo'n geboorte moet compleet zijn. Want wat volgt erop? De waterdoop. En dan de doop in de Heilige Geest. Bekeren is je omdraaien naar Jezus. Dat is niet van, oh, dan moet ik al mijn zonden beleiden, moet ik ze allemaal op gaan zoeken en dit en dat, wat heb ik allemaal verkeerd gegaan. Nee, bekeren houdt gewoon in anders gaan denken. In die belijdenis van zonden, als je dat moet doen, dat komt vanzelf. Maar dat gaat dat je anders gaat denken. Je omdraaien. Weten dat door het kruis en de woorden het is volbracht, dat je gerechtvaardigd bent door de rechtvaardige. En weten we eigenlijk wel dan de diepe betekenis van de doop, gewoon van de waterdoop? Of hoort het bij een van de rituelen of begrippen, waar ik zo straks over had? Of van een van de vele discussies? Waarom is er zoveel strijd omheen? Ik denk omdat het zo'n belangrijk deel van onze redding is. Het hoort ook bij onze redding. Ja, maar je denkt, je wordt toch niet door je doop gered? Nee, we worden gered, want we hebben het eeuwige leven ontvangen door het bloed van de Heer Jezus, doordat Hij voor onze zonden gestorven is. Maar God doet ook iets in de waterdoop. Jezus' dood, die was eenmalig voor jou. En de doop is dan ook jouw reactie op je bekering. En dan gebeurt er ook iets persoonlijks. Gods reactie is dan een daad van bevrijding, persoonlijk voor jou. Het is symbolisch. Petrus spreekt over als tegenbeeld. Red je dan, word je dan gered. En in de Bijbel lees je dat de doop iets is wat de Heer dan doet voor ons. En het water is van ons leven. En er zijn al die parallellen in de Bijbel. Als je hier de parallel van neemt, dan kijk maar naar het volk Israël. Dat zat onder het juk van de farao in Egypte. Dus eigenlijk in de wereld. En die werden daar uitgeleid. Ze werden bevrijd door God zelf. En ten eerste moesten ze het bloed aanbrengen aan de deurpost. En door het bloed eigenlijk werden ze al beschermd en werden ze gered. Maar de engel des doods die ging door het hele land. En alle eerstgeborenen die werden toen gedood. Moet je het maar eens lezen, daar ga ik verder niet op in. Maar dat gebeurde bij het volk Israël niet. Ze hadden het eigenlijk net zo goed verdiend. Maar vanwege dat het bloed daar aangebracht was, werden ze bevrijd. En dan komen ze voor de Rode Zee. En het water van de Rode Zee, dat staat ook voor leven en dood. En als je goed leest in de, waar ik zo net over had, over de belijdenisgeschriften of de formulieren van de doop, dan wordt je er genoemd. Zoals het volk Israël door de Schelfzee, door de Rode Zee, ook gedood is. En ook door ook voet doorheen geleid zijn. En ook met Noach staat er ook in. En het leven was voor de Joden. Maar de dood, dat was voor farao en zijn leger. Dat betekent voor iemand die in Christus gedoopt is, dan ook dezelfde bevrijding dat je dat beleefde zoals de Israëlieten dat beleefden als de doortocht door de Rode Zee. Het is een goddelijke daad van bevrijding, zowel voor Israël als ook voor ons. En wat de doortocht door de zee voor de Joden met betrekking tot farao is de waterdoop van een gelovige met betrekking tot Satan, dat is je bent uit Satans grondgebied. Het water wat voor jouw leven is, dat is de dood voor Satan. En daarom heeft Satan ook een hekel aan die dood. En dat is hetzelfde met de zonvloed. Zoals Noach is ook door water heen gered. En dan zegt Petrus heel duidelijk, als tegenbeeld daarvan redt u thans de dood. Dus dat is niet een kwestie van dat als je laat dopen, dan gebeurt het. Nee, het is al gebeurd, maar dit symboliseert het. Daarom is het belangrijk dat je die wedergeboorte helemaal compleet is. Dat je ook verlangen hebt om je te laten dopen. En dat je dat dan ook doet met een dankbare hart. Niet omdat het moet of dat het bij een bepaald ritueel hoort. Of dat ik bij een kerk wil horen. En dan heb je nog de doop in de Heilige Geest. Ik zie dat het al wat laat wordt. Dus dan denk ik van de doop in de Heilige Geest. Dat is eigenlijk denk ik wel eens het allerbelangrijkste. Zo belangrijk dat we dat nodig hebben. Zonder de Heilige Geest heb je dan misschien wel een kerk die wel intellectueel is, maar die krachteloos is. Jezus zegt over de Heilige Geest, wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid. En ik zal jullie niet als wezen achterlaten, maar ik zal de trooster zenden. Handelingen 2 vers 17 met die geweldige preek van Petrus met de uitstorting van de Heilige Geest. Daar citeert hij de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God. Dus die laatste dagen zijn 2000 jaar geleden dus al begonnen. Dat ik mijn geest zal uitstorten op al wat leeft. En uw zonen en dochters zullen profeteren. Uw jongelingen zullen gezichten zien. En uw ouden zullen dromen dromen. En dan gaat het nog verder. En de Heer Jezus zegt ook in Marcus Evangelie. En in nieuwe tongen zullen zij spreken. Dat is ook een teken van, het is niet het teken. Er wordt ook wel eens geleerd van, als je niet in tongen spreekt, dan ben je niet gedoopt in de Heilige Geest. Nou, daar ben ik het niet mee eens. Ik denk dat heel veel die niet in tongen spreken, maar wel vervuld zijn met de Heilige Geest. En die gaven ook wel hebben, maar alleen er komt er niet uit of ze durven het niet. Maar toch is de tongentaal, lieve mensen, ook heel belangrijk iets. Het is ook een fundament in onze relatie met de Heer. Als je niet weet wat je moet bidden, spreek maar in tongen. Het is ook wel eens iets wat ook wel eens een beetje op de achtergrond geraakt. En ik zou jullie willen uitnodigen, straks na de dienst, dan is er ook weer gelegenheid voor gebed. Dan staan er ook weer gebedsteams. Kom naar voren als je verlangt naar de doop in de Heilige Geest, als je dat nog niet hebt ontvangen. Of als je verlangt naar de tongentaal, kom straks naar voren en je mag het ontvangen. En waarom is dit nou zo belangrijk? En daarom snap ik het niet. Dat wil ik tot slot dan nog even lezen. Waarom, hoe kan dat? Dat ze dat in de loop der kerkgeschiedenis hebben laten liggen. En in de Heilige Geest. Punt. We kijken even naar Handelingen. Handelingen 9, 8. Ja. Dan lees ik even nog wat versen voor. Moet je kijken wat er gebeurde. De gemeente die werd al aangevallen, werd verstrooid. En ze trokken het land door. En de apostelen die brachten dan het evangelie. En Filippus die daalde af naar de stad van Samaria. En predikte hun de Christus. En wat gebeurde daar? Toen de scharen Filippus hoorden. En de tekenen zagen die hij deed. Hielden zij zich eenparig aan hetgeen door hem gezegd werd. Want van velen die onreine geesten hadden, gingen deze onder luid geroep uit en vele verlamden en kreupelen werden genezen en er kwam grote blijdschap in die stad. Nou, er was ook een Simon, daar slaan we even over. Vers 12. Toen zij echter geloof schonken aan Filippus, die het evangelie van het koninkrijk Gods en van de naam van Jezus Christus predikte, lieten zij zich dopen, zowel mannen als vrouwen. Dus ze kwamen tot geloof, ze lieten zich gelijk dopen. En ook die Simon dan, waar het zo straks over ging, zelf kwam tot geloof. En na gedoopte zijn leven voortdurend bij Filippus, verbijsterd over de tekenen en de grote krachten die hij zag geschieden. Maar, dan komt het. Vers 14, toen de apostelen te Jeruzalem hoorden dat Samaria het woord Gods had aanvaard, zonden zij tot hen Petrus en Johannes. Waarom? Waarom vonden ze dat nodig? Ze hadden gehoord dat in die stad een grote opwekking was. Mensen waren tot geloof gekomen. Geweldige opwekking. Toen ze daar aankwamen, toen gingen ze voor hen bidden dat zij de Heilige Geest mochten ontvangen. Want deze was nog over niemand van hen gekomen. Maar ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. En toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest. Daarom doen wij ook altijd nadopen dat we ook bidden voor de Heilige Geest. Want het is niet, het kan ook van Cornelius, de hoofdman, die werd spontaan gedoopt in de Heilige Geest. Er waren geen apostelen bij, dus het kan ook zo spontaan gebeuren. Maar normaal is dat in de gemeente, dat ook, zoals we dit hier lezen, dat ook onderhand opleggen dat je de Heilige Geest mag ontvangen. En dat is toch een geweldige gave, lieve broeders en zusters, om daar je naar uit te strekken. De Heilige Geest is belangrijk. De Heer Jezus zegt ook, het is beter voor jullie dat ik heen ga, zodat jullie kracht zullen ontvangen. Hij zal het mijne nemen en het zal uit jullie openbaren. En de Heilige Geest, men zegt wel, heel vaak dat is wel een verwijt naar Pinksteren toe, je moet met de Heer Jezus bezig zijn. Nou, en ik zeg op mijn beurt, wat doet de Heilige Geest? Hij neemt uit de Heer Jezus om het ons te openbaren en hij verhoogt de Heer Jezus. Hij verhoogt de Heer Jezus. Lieve mensen, tot slot, God verandert niet. Hij is dezelfde, gisteren, heden en in de toekomst. Wat ook niet verandert, dat is zijn woord. En weet je wat ook niet verandert? Dat is de menselijke natuur. Die is ook niet veranderd en de zonde ook niet. Maar weet je wat bovenal niet veranderd is? Dat is het heil. Is het niet geweldig? Het heil is tot ons gekomen. vergeving van zonden door het bloed van het lam. Daar draait alles weer om. Maar dit zijn ook allemaal dingen waar we het over gehad hebben. Ik denk aan Handelingen, dat is zo'n belangrijk gedeelte tussen de evangeliën en de brieven. Daar staat in hoe de gemeente functioneert. En daar mogen we ook naar luisteren, daar mogen we ook van leren. Hoe we ook een goede wandel met God mogen hebben. En daarom is het ook nodig dat je ook die volledige wedergeboorte mag ontvangen. Om daar ook stappen in te doen. Zullen we bidden? Heer Jezus, dank u wel dat we zo hier ook vanuit uw woord mogen leven en wandelen. Luisteren mogen naar uw woord. En dat u ook uw waarheid diep in ons legt. En ik wil u zo bidden, Vader, als ook deze boodschap bij sommigen misschien wat vragen oproept. Wil ik u zo bidden, Heer, dat u ook komt met uw rust en met uw vrede. Niet geen schuld, nooit geen schuld aan laten praten. Maar gewoon gaan onderzoeken en gaan wandelen met de Heer Jezus. Gaan leven tot eer van hem. Je uitstrekken naar hem. Eigenlijk het belangrijkste maken in je leven. En dat wil niet zeggen van dat je alles eerst vanuit God moet doen. Maar je vraagt hem om leiding en dan ga je handelen. En dan kun je groeien in je geloof. Dan kun je groeien in je relatie. Je kunt groeien op je werk. De Heer heeft ons zoveel voorspoed beloofd. Staat allemaal in zijn woord. En vandaar mag je leven in wandelen. En daarmee wil ik jullie ook zegenen, ook voor de komende week. Dat je voorspoedig mag zijn. Dat Gods kracht op je is. Dat je, als je tot nadenken komt, dat je je ook uitstrekt naar hem. En dat je als het ware zegt van, Heer, ik wil meer van u. Ik wil ontvangen. En hoeveel te meer dat je krijgt, hoeveel meer honger dat je ook krijgt. En we zijn allemaal onderweg naar de hemel. Amen. Amen.